Radio uit. Met Kenneth van Zijl.
Het was een Jaguar E-Type. Met van die gevlochten spaakwielen, lange motorkap, de deurtjes konden open en hij was groen. Dat was 20 jaar geleden mijn favoriete Dinky Toy. Modelautootjes dus. Nu zijn het museumstukken. Dirigent Vincent de Kort. Hij is de dik advocaat van het Swedenk Orkest. De coach, de steun en de toeverlaat. De familie trekt vanuit de grote stad naar Almere om daar het geluk te beproeven. Nou ja, u begrijpt het al, dat moet wel misgaan en ze stranden dan ook onder een viaduct. Een voorstelling onder de regie van Matthijs Rümke. Klaas Hofman, jij hebt files.
Kenneth, dat klopt. Goedemiddag.
Dag.
Zo'n 9 stuks.
We verlaten Amas de gezelligheid van de grote stad. Op weg naar Almere. Vreemde geurtjes van de buren hadden we ook al lang genoeg. Over zo'n familie gaat de voorstelling Het Viaduct. De regisseur is Matthijs Rümke. Dag. Het gezin uit de voorstelling is wanhopig en hoopt in Almere een nieuw leven op te bouwen. Waar bestaat die wanhoop uit?
Ik denk niet dat het gezin wanhopig... Ja, het gezin blijkt wanhopig te zijn op het einde. Maar als je bij het begin van de voorstelling dan... is het voornamelijk... Zie je een gezin waarvan, van een man en een vrouw en een kind... waarvan de vrouw voornamelijk hoopt dat ze haar tweede jeugd kan beginnen. Zij is een vrouw van een jaar 40. En die hoopt dat ze in die nieuwe stad... Want het gaat dus niet echt over Almere. Dat het wordt nooit genoemd. Hè. We zitten onder de A6. En dan zie je voor het publiek uit... zie je links in de verte Almere liggen. En we praten. En rechts zie je een mooi bos. En de voorstelling begint met een dame... die in een hangbad naast drie muzikanten ligt. Die eigenlijk een soort... met een rij woordjes... Het stichten van de stad vertelt. Dan komt die auto eraan. En dan merk je dat die vrouw eigenlijk onmiddellijk haar geluk wil. Nu, op dit moment. De auto gaat door een zandkool kapot.
Want is er iets uitzonderlijks met die vrouw of met dat gezin gebeurd?
Nee. Ze zijn juist eigenlijk een heel normaal huisje, boompje, beestje gezin. Ze hebben een gehandicapte zoon. En het bijzondere van de voorstelling is dat die vrouw steeds tegen het publiek praat als ware het haar dagboek. Dus ze ziet daar een vreemdeling in de verte in een bootje werken. En dan zegt ze van... En die vreemdeling zegt haar, heeft u het koud? En dan zegt zij tegen het publiek, zei hij, de verrukkelijke. En hij voegde eraan toe, ja, want het is hier altijd wel wat koud. En dus dat is een... en dan in bloemrijke taal vertelt zij hoe ze onmiddellijk verliefd op die man is. En dan gaat ze zich afvragen.
Maar wat voor type is die vrouw? Is het een vrouw
een hele gewone doorsnee... vrouw. Het is eigenlijk, bedoel, het stuk is inderdaad een beetje een parodie op de trek naar Almere en het idee dat er in Almere met huisje, boompje, beestje onmiddellijk weer het nieuwe geluk zou gaan komen. Het bedoelt een wrang detail dat men begon in Almere allemaal gezinswoningen neer te zetten en na een paar jaar bleek dat er enorm veel scheidingen waren. Dus de eenpersoonswoningen die moesten uit de grond gestampt worden. Daar is het een beetje een parodie op natuurlijk.
Ja.
Maar het is een heel gewone vrouw die absoluut haar nieuw geluk wil consumeren.
U zei het net al, ze heeft een zoon, die is geestelijk gehandicapt. En die wordt...
Nou, gehandicapt, het is meer een soort stilering voor mij. Ik denk niet dat we echt op een realistische manier een gehandicapte jongen neerzetten. Maar
hij wordt ook niet realistisch 4 keer doodgemaakt,
Nee. Kijk, de voorstelling is half een droom van die vrouw en half realiteit. En
maar wat is het symbool van het feit dat die zoon, of die nog gehandicapt is of niet, 4 keer verdwijnt en terugkomt?
Hij verdwijnt niet 4 keer, hoor. Hij op een gegeven moment, hij verdwijnt maar 1 keer.
Ja.
Hij wordt een paar keer in de droom van die vrouw vermoord, ze hem een paar keer. En de symboliek daarvan is, ik denk, dat die zoon staat voor het ongeluk van hun huwelijk, eigenlijk. Dus die zoon staat voor het gedrocht wat ze samen gemaakt hebben.
Ze had het niet gewild.
Dat weet ik niet.
Niet in haar dromen dus blijkbaar.
Niet in haar dromen. In haar dromen wil ze eigenlijk... Kijk, het waar het natuurlijk over gaat ook heel erg... is over de onmogelijkheid om je verleden achter je te laten. Als je op je 40ste een nieuw leven wil beginnen... dan kan je wel willen helemaal opnieuw beginnen... maar dat kan helemaal niet. Want je sleept dat verleden met je mee.
Hoe oud bent u zelf?
Ik ben... ik heb het niet geschreven, hoor. Ik ben 39.
Nee, oké, maar u heeft het wel geregisseerd. Dus u zag er iets in.
Jawel, maar ik bedoel, als je Macbeth regisseert... dan krijg ik dit soort vragen, hoop ik ook niet. Heeft u wel eens een moord gepleegd, meneer Rümke? Kunt u zich dan inleven in die rol?
Ja.
Bent u wel eens koning geweest? Nee, hoor.
Nee? Ja. Oh. In Rolbrug, dat is de andere voorstelling die u geregisseerd heeft... ging het over communicatie. Of miscommunicatie?
Nee, het gaat communicatie. Ik vind het lastig altijd. Als je inderdaad over een voorstelling praat, dan krijg je altijd heel grote woorden. Het gaat over twee mensen in een kroeg. En die twee mensen die zitten, daar komen al jaren en jaren in die kroeg. Ze zijn allebei de jaren 50, 55. En ze hebben een heel degelijk leven opgebouwd. De een heeft een camper en de ander fietst overal naartoe. En eigenlijk willen ze elkaar wel. Maar ze zitten zo vast in zichzelf en hun patronen dat ze pas op het einde half tegen elkaar zeggen van nou, zijn we het een beetje wat eens. En dan gaan ze bij elkaar zitten. En dan dat is dan dat.
Maar het lijkt op elkaar, op een of andere manier. He, die vrouw in het viaduct is dan wel getrouwd en die heeft een zoon en die wil eigenlijk een ander leven. Ja. Twee lui die daar in dat café zitten, die willen eigenlijk elkaar wel, maar die durven er niet en die gaan niet naar elkaar toe. En twijfelachtig gedoe.
Ja.
Wat trekt u daarin aan?
Nee, dat is niet aan mij. Ik word gevraagd om die stukken te regisseren. Dus het is niet zo dat ik die stukken... soms kies ik stukken uit, maar dat is nu niet het geval geweest. En gevraagd om Rolburg te regisseren, wat al geschreven was. En dat is geschreven door Bauke Olderhof, die deze situatie in zijn kroeg tegenkwam. En ik ben door Viaduct gevraagd door Monique Lapidaire, die dus die vrouw speelt. En die wou graag een stuk maken over een vrouw op het keerpunt van haar leven.
Maar wacht nou eens even. U heeft volgens mij voor de productie Rolburg heeft u een aanmoedigingsprijs gekregen.
Ja.
Blijkbaar sprong uw productie eruit.
Dat was gewoon goed gedaan, denk ik. Het werd gespeeld. En erg goed geschreven.
En goed geregisseerd.
En goed geregisseerd.
Precies. Dus u heeft iets met hoe mensen met elkaar omgaan en hoe het niet lukt.
Nou. Ja, dat is waar. Ja. Ja, dat is, ik bedoel, het is de hulpeloze manier waarop mensen proberen een beetje geluk uit een grabbelton te halen. Dat is erg fascinerend, vind ik dat, ja. U heeft me daar plat.
Nou, mag ik nog één ding. Het is geen vlucht. Huh?
Wat?
Nou, om dit soort stukken te regisseren. Want ze zitten allemaal toch een beetje in dezelfde...
Vlucht vanuit... Nee, joh. Ik bedoel, theater gaat over ellende. Ik bedoel, dat is per definitie zo. Dat mensen anders gebeurt er niks. Denk ik, ja, je kent soms een regisseur in een komedie. Kijk, Rolburg is eigenlijk ook een komedie. En eigenlijk via Dunkel
ook. Hele trieste, hè?
Nee, ja, het zijn pathetische comedies eigenlijk. Ik bedoel, die vrouw in Viaduct, die praat zo in libellentaal. Is zo pathetisch iemand die zo probeert over zichzelf heen te schreeuwen. En dat is eigenlijk heel komisch.
Maar bagatelliseer je daar eigenlijk de problemen mee die inderdaad dit soort mannen en vrouwen echt hebben?
Dat denk ik niet. Ik denk zeker bij... Ik bedoel, via Duct weet ik, ken ik de reacties van het publiek nog niet zo. Het is net in première gegaan. Maar van Rolburg weet ik dat men het en heel komisch en ook heel ontroerend vond. Ik bedoel, de onmacht van die mensen, daar kennen mensen zichzelf ook heel erg in. En met de enorme omwegen die mensen moeten hebben om bij elkaar te komen of om te zeggen wat ze eigenlijk vinden. Zelfs niet eens weten wat ze vinden. Dat is... Nee, ik denk dat de humor echt een ingang is om te kunnen ontroeren.
Ja.
Toch, denk ik. Anders zit je er tegenaan te kijken en denk je, god, wat een ellende en allemaal. Maar dat is het niet. Ik bedoel, als je op het moment dat je half kan lachen, half mee kan leven.
En dat zit ook in Viaduct?
Ik hoop het op een iets andere manier. Dus in Viaduct is echt de pathetiek van vooral die vrouw. En een paar hele rare, komische situaties. En ook de tegengestelde figuur, die vrouw in die hangmat. Die straalt in haar hele wezen iets uit van, ja, het kan vriezen, kan dooien, dood leven. Ik bedoel, het leven gaat voort. Die hun zoon verzuipt in een boot. Die gaat prachtig belicht, verdwijnt die achter het orkest in de verte en wij weten dat die nooit zal terugkomen. En dan op dat moment heeft ze een soort slager of een soort levenslied tegen het publiek van ja, nou, kent ze het kan zo. En helemaal op het einde, dan blijft die vrouw blijft alleen achter. Ik verklap het verhaal een beetje, maar dat mag wel. Het is, en dan, dan heeft die vrouw weer van, nou ja, leven, dood, opkomst, ondergang, zwarte gat, einde, maakt niet uit, leven gaat door. En gaat weer liggen in de hangmat.
Het decor van het viaduct, daar wil ik toch iets... het is onder de A6, hè? Dat is een snelweg.
Ja.
En die auto's die razen natuurlijk voorbij.
Ja.
Ik heb gelezen in een recensie dat enorm afleidt. Wat heeft dat nou voor zin om daar te gaan staan? Het is misschien wel aardig gevonden, maar...
Ik ben het niet met die mevrouw eens, overigens, dat het afleidt.
Nee.
Ik denk dat...
Maar ik kan me er wel iets goed bij voorstellen, hoor.
Jawel, maar we hebben allemaal van die microfoontjes die voor je mond blijven hangen. Die Madonna-microfoontjes.
Ja. Maar waarom kan dit niet in een theater? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Ik bedoel, omdat het een locatieproductie is. Omdat juist de troosteloosheid van die omgeving, in tegenstelling tussen die bloemrijke taal van Jan Veldman, zo mooi werkt. Op het moment, dit kan ook in een theater, overigens hoor. Maar ik denk dat het is geschreven als locatieproductie door Jan Veldman.
Hmm.
En maakt het juist... Er zijn trouwens een heleboel mensen die het juist prachtig vinden... Die om in de verte Almere te zien liggen. Kijk, dat geeft ons de mogelijkheid om het niet over Almere te hebben. Om te praten over de oude stad en de nieuwe stad. Want je hebt zelf, zie je inderdaad dat het... Ja, het is zomaar een plek ergens. Het leven boven je gaat door. En er is een mooi kanaal voor je neus waar mensen... En af en toe komen er ook echt nog fietsers... die daar in die avond een avondluchtje willen.
Vol verbazing kijken ze dan wat er
gaat. Ja, en het publiek kijkt vol verbazing naar die fietsers. Dat is wel heel grappig.
We moeten dus gaan kijken.
Ja hoor.
Matthijs Runke, hartelijk dank.
Oké.
Okay. Veel plezier daar onder de A6. Ja. De voorstelling Het Viaduct van Theater Na Water... is nog tot en met 17 juni te zien onder de A6 dus bij Almere. De locatie is te bereiken met het openbaar vervoer vanaf de bushalte Het Oor. Daar vertrekt bij zeilschool Heddock om 8:30 een bootje. Als u met de auto komt, neem dan de afslag Almere Haven. Wie behoren allemaal tot de nieuwe lichting theatermakers? Waar zijn zij nou helemaal mee bezig? En wat maakt hun voorstellingen interessant? En hoe is hun relatie met het buitenland? Het zijn allemaal vragen waarop u de komende dagen antwoord kunt krijgen. Want vanavond gaat het 5e Internationaal Theaterspel...